waarvan we aannemen dat u het niet weet. Of schoon velen denken dat ze het weten en het vragen om gelijk te krijgen, wat dan vaak erg pijnlijk uitvalt. Maar dat moet u mij niet kwalijk nemen. We zullen beginnen met de schriftelijke vragen. Mag ik de eerste vraag?
Jongens, hij heeft al 30 schriftelijke vragen ingediend. Is er in het verleden ook aan reïncarnatieregressie gedaan? Gebeurde dit op dezelfde manier, hypnose en suggestie? Waar en wanneer?
Ja, ik zal het maar een beetje kort houden. Maar bijvoorbeeld in Babylon, onder de ziggurat had je een paar speciale hoven waar priesters waren. En wanneer er iemand kwam met problemen die ze dan verder niet konden thuisbrengen, wat in die tijd nogal wat was, dan begon men dus inderdaad zo iemand op zijn gemak te stellen en te laten praten. En dan probeerde men terug te gaan om erachter te komen wat hij eventueel voordat hij geboren werd gezondigd had. En dan werden die zonden hem vergeven. En dan nam men aan dus dat hij daar gezond van zou worden, ofschoon de resultaten wel eens veroorzaakt hebben dat de patiënt de priester liever had vergeven. Maar daarna hebben we dat dus gezien in de Esculaaptempels bijvoorbeeld, waar ook gebruik werd gemaakt van het eigen innerlijk van de mens om diagnose te stellen, geneeswijze aan te geven. En daarbij kwamen ook bepaalde trekjes die aan regressie doen herinneren. Maar zo nadrukkelijk vorige incarnaties nagaan, dat begint men eigenlijk in deze tijd pas te doen als een onderzoek. In het verleden was het een deel van een poging iemand te genezen of van het kijken of iemand voor een bepaalde taak geschikt zou zijn. Dus dat is iets anders dan tegenwoordig. Ik hoop dat dit voldoende is.
Wellicht dat de vraag al beantwoord is. Bij de tempels van Asclepius kenden ze de tempelslaap. Is dit regressie?
Nee, de tempelslaap in zichzelf is geen regressie. Zij is een toestand waarin men door voorafgaande plechtigheden plus het ronddragen van de heilige slang en de beroering daarmee wordt gebracht in een lichte zelfhypnose, terwijl gelijktijdig wordt gezegd dat de God zal spreken tot je en je zal zeggen hoe je moet genezen. Hierdoor wordt de onbewuste kennis van eigen lichaam en gebreken gewekt en daaruit kunnen dan inderdaad nuttige aanwijzingen komen voor eventuele geneeswijzen. Er zijn daardoor inderdaad nogal wat genezingen goed geslaagd. En in een tijd dat een diagnose door de doktoren of priesters, moet je eigenlijk zeggen, niet zo makkelijk en volledig en diepgaand gesteld kon worden, was het natuurlijk wel erg belangrijk dat men een diagnose had, zelfs wanneer die uit de patiënt zelf moest komen, omdat men op grond daarvan dan volgens ervaringen met kruiden en andere therapieën de genezing kon vereenvoudigen. Voldoende.
Was dat alleen met volle maan of zo?
Men zeide dat onder het licht van de volle maan de invloed het grootste was. In feite werd het dus bij wassende maan ongeveer een dag of 5 achtereen een dergelijke tempelslaap georganiseerd. Na de volle maan had men ook nog wel een aantal dagen van tempelslaap. Maar daarbij werd dan de nadruk toch een beetje meer gelegd op wat je innerlijke of geestelijke achtergronden kunt noemen. Dus afnemende maan werd gezien als betrekking hebbend op de innerlijke mens, wassende maan op de lichamelijke toestand van de mens.
Is reïncarnatieonderzoek, wanneer dit grootscheeps genoeg gebeurt, niet belangrijk om grotere groepen mensen te leren realiseren dat de rotzooi die ze nu maken ook door hen moet worden opgelost in hun volgend leven?
Ik wilde dat u gelijk had. Maar de ervaring heeft geleerd dat wanneer je iets 10.000 keer nadrukkelijk bewijst, er altijd nog mensen zijn die er zoveel belang bij hebben om er niet in te geloven, dat ze het onzin blijven noemen, zelfs tegen beter weten in. Voldoende.
Kan het leven na de dood door regressie bewezen worden?
Zoals ik in mijn inleiding al heb gezegd, is er misschien 1 op de 10.000, misschien 1 op de 100.000, bij wie dus vage beelden van het hiernamaals in de regressie naar voren komen. De grote moeilijkheid is dat ze moeilijk omschrijfbaar of uitdrukbaar zijn, omdat het hier gaat om een totaal andere toestand, waar je stoffelijk gezien weinig referentiewaarde voor hebt, en die je dus niet gemakkelijk kunt weergeven. Wanneer wij moeten spreken over het hiernamaals, dan doen we dat over het algemeen door analogen op te bouwen, waarbij we in omschrijvingen en beelden proberen een soort parallel te geven van de werkelijkheid, omdat die werkelijkheid zelf niet zuiver omschrijfbaar is. Een leven zonder lichaam, gebaseerd op gedachtenbeelden, met een sterke beïnvloeding van het eigen beleven door het eigen gedachtenbeeld plus de weerkaatsing daarvan, is nu eenmaal niet uit te drukken in termen van stoffelijke werkelijkheid. Voldoende?
De tijd lijkt op een facet van het lichamelijk leven. Als er geen stoffelijk lichaam meer is, is er dan geen tijd meer.
Tijd is geen facet van het lichamelijk leven, ofschoon het wel in tijd wordt gemeten. In feite wordt tijd bepaald door de achtereenvolgende reeks van ervaringsmomenten, waardoor dus een schijnbare continuïteit van beleven ontstaat. Het beleven zelf wordt dan in tijdsduur gemeten. Dit betekent niet dat er op aarde geen vaste tijdsnorm bestaat, maar die is te danken aan de eigen bewegingen van de aarde plus haar gang rond de zon. Dat is dus een indeling die op uiterlijke verschijnselen en hun regelmaat in feite gebaseerd zijn. Maar uw persoonlijke tijd, hebt u wel eens zitten kijken naar de klok dat het 5 minuten voor 5 was en dat u haast had om weg te komen van kantoor? Wat loopt die klok dan ineens traag? En misschien dat u wel eens zo'n moment hebt gehad dat u met vrienden, of met een vriend of een vriendin, want dan gaat de tijd ook meestal vlug, bezig bent geweest en dat u met schrik ontdekte dat dat uurtje dat u zat te babbelen tot 4 uur was uitgelopen. Uw eigen tijdservaring is dan in de war, omdat de intensiteit van uw beleving dus kennelijk de normale tijdservaring opheft. Op grond daarvan kunnen we zeggen, tijd is gebaseerd op belevingen en niet op lichamelijkheid zonder meer. Voor de geest is eveneens een tijdservaring mogelijk, en wel op grond van de belevingen en de snelheid van realisatie die voor de geest bestaat. Omdat die snelheid over het algemeen groter is, zeker in lichtende werelden, dan bij u, loopt bij ons de tijd dus sneller dan de uwe. Iets waarvan wij soms, bijvoorbeeld bij het schone woord, op een schromelijke wijze misbruik maken. Voldoende?
Hoe zijn reïncarnatiebeelden en regressiebeelden te onderscheiden voor therapeut of cliënt? Kan de therapeut het onder hypnose navragen?
Je kunt het navragen, omdat wanneer je een vroegere persoonlijkheid krijgt die genetisch dus is herinnerd, het vragen naar de naam van de persoon het vaak mogelijk maakt in die stamboom die persoon terug te vinden. En dan kun je aannemen dat het een genetische herinnering is. Er is dus een controlemogelijkheid.
U noemde een aantal gevallen op waarbij regressie met name zin heeft. Was dit aantal voorbeelden afgerond of kunt u er nog een paar noemen?
Ach, er zijn er zoveel. Mensen met bepaalde angsten, mensen met neigingen waardoor ze met zichzelf in conflict komen, kunnen heel vaak door regressietherapie er ook althans een beter beeld van krijgen en zo gemakkelijker zich aanpassen aan de werkelijkheid van het heden. Dus het was geen afgerond geheel, het was alleen maar een monsterlapje uit een hele lappendeken van mogelijkheden. Voldoende?
De Taoïstische sekten werden volgens de overlevering geacht te beschikken over de geheimen van onsterfelijkheid. Het verhaal gaat dat er onsterfelijken bestonden in China. Wat is het realiteitsgehalte van deze overlevering?
Wanneer u het wilt zeggen in herinnering aan vorige levens, dan moet ik inderdaad zeggen, ja, er zijn mensen geweest die zozeer vorige levens bij het huidige leven wisten te betrekken, tot zelfs meester Confucius toe. Dat je kunt zeggen, zij hadden eigenlijk het eeuwige leven, omdat de dood voor hen alleen maar een fase was in het totaal van een levensproces. Daarnaast, en dat is ook opvallend, bestond bij een aantal ingewijden van de Taoïstische leer, die daarnaast ook een deel van de Taoïstische magie beheersten, de mogelijkheid om hun eigen levenskracht voortdurend te verhogen. Dit betekent dat neurale en stofwisselingsprocessen aanmerkelijk beter gereguleerd en bewuster beheerst kunnen worden. En hierdoor hadden deze mensen in verhouding tot normale mensen een veel langere levensduur. Voldoende?
Onderzoekingen in het begin van deze eeuw in Engeland en Nederland tekenden op dat bij 92 stervenden de dood leidde tot een gewichtsverlies van circa 20 gram. Weegt het uitgetreden astrale lichaam inderdaad 20 gram?
Nee. Nee, dat is niet waar. Je moet één ding goed onthouden. Wanneer iemand sterft, dan houdt het ademhalingsproces op, maar de gasafscheiding gaat verder. Er wordt dus een deel aan lichaamsvochten en aan gassen uitgescheiden op het ogenblik van de dood of kort daarna. En dit op zichzelf bedraagt meestal al 10 tot 15 gram. Een astraal lichaam dat zeer gezet zou moeten zijn dan, zou misschien 5 gram kunnen halen.
De wereld is vanaf 1900 enorm toegenomen door incarnaties uit het dierenrijk. Hadden dieren voor 1900 niet zo'n kans om als mens te incarneren, waarom dan ineens wel? Zal dit proces zich in de toekomst in vergelijkbare mate, of misschien nog sterkere mate, zich gaan voortzetten? En betekent dit een nog grotere verwording van het menselijk ras?
Oh, of u het een verwording wilt noemen, dat laat ik voor uw rekening. Maar het is toch heel duidelijk, er zijn steeds minder mogelijkheden voor dieren om te leven op een wijze die past bij hun karakteristiek. Vele tussentrappen in een ontwikkeling vallen weg. Neem alleen maar paarden bijvoorbeeld. Hoe is het aantal paarden in de wereld niet afgenomen? Toch is het paard een van de hogere incarnatietrappen wanneer je in dierenrijk bent en gaat meestal vooraf aan de incarnatie voor de mens. En wat honden betreft bijvoorbeeld, honden met een natuurlijke ontwikkeling hebben inderdaad ook incarnatiemogelijkheden, trouwens katten ook, maar op het ogenblik zijn er zoveel die erfelijk zwaar belast zijn dat voor incarnatie dergelijke lichamen niet bepaald meer aantrekkelijk zijn. Dan praat ik niet eens over de soorten die uitgeroeid zijn. Het is dus duidelijk, wanneer een incarnatiebehoefte bestaat, blijft over het algemeen de mens over, die in de ogen van het dier zeer machtig is, en zich dan met schrik later van zijn machteloosheid bewust wordt, wat dan de gewelddadigheid van de eerste incarnatie uit het dierlijke over het algemeen voldoende verklaart.
Waarom is de reïncarnatieleer in het hindoeïsme en boeddhisme, waar machtspraktijken toch ook niet van de lucht zijn, niet afgeschaft?
Omdat het niet af te schaffen was. Laat me u een eenvoudig voorbeeld geven. Wanneer u op het ogenblik gaat, zelfs naar Lima bijvoorbeeld, Bolivia, dus Ecuador en dergelijke, vooral die staten die dus in de buurt van het Andesgebergte liggen, dan zult u ontdekken dat in de kerken soms heel eigenaardige uitvoeringen zijn van heilige Mariabeelden. En als u dan heel goed kijkt en een beetje kennis hebt van de vroegere godenleer, dan ziet u dat in die beelden de eigenlijke goden weer verborgen zijn. Met andere woorden, een katholicisme dat honderden jaren absoluut domineert, is er niet in geslaagd om de aanbidding van de oorlogsgod enzovoorts enzovoorts, de zonnegod, noem ze maar op, om die te verdrijven. In feite kun je op eenzelfde manier zien hoe in andere staten weer en in delen van Afrika ook het christelijk geloof wel wordt beleden, maar daarin trekken liggen van het oude natuurgeloof, inclusief de natuurgoden die erin gebonden zijn. Het is niet zo gemakkelijk om het denken van een mens te veranderen. En wanneer we kijken naar bijvoorbeeld de Beieren, dan vinden we in hun manier van denken en uiting, ongeacht hun modern zijn en dergelijke, nog steeds iets van de boertige hardnekkigheid van de volgelingen van Eermin terug. En wanneer we kijken naar de Nederlanders, dan zien we in hen nog steeds de vereerders van Wotan en Odin, die eigenlijk in hun hart de strenge orde en de wilde jacht door de hemelen nog steeds zien als bepalend voor het noodlot van de mensen. En als ze dat dan gereformeerd of hervormd of katholiek uitdrukken, dan is er toch iets van diezelfde jachtdrang in hen die in de oude Bataven en hun voorgangers, inclusief de konijnenvangers, de kaninevaten, dus bestonden. En dat is toch, zeg maar, een kleine 2000 jaar geleden. Je kunt deze dingen niet veranderen. Het geloof dat uiteindelijk hindoeïsme is geworden, stamt van ongeveer 3500 voor Christus. In die tijd is het eerste geloof in het kastenstelsel, plus de reïncarnatie, die dit kastenstelsel gelijktijdig weer draaglijk en aanvaardbaar maakt, tot stand gekomen. De uitdrukking daarvan, plus de wisselwerking met de goden, zoals we die in de Upanishaden aantreffen, maakt verder duidelijk dat de incarnatiecyclus ook nog te maken heeft met een kosmische taakvervulling. En zo is daarmee de basis geschapen voor het handhaven van de macht die toen in de kleine rijken overal bestond. U kunt namelijk India aan het hindoeïsme niet afmeten naar datgene wat er ontstaan is, nadat de Europeanen, in casu de Engelsen en de Portugezen, daar de heersers zijn geworden. Ik hoop dat het verduidelijkend is.
Kunt u uitleggen hoe je innerlijke sleutels kunt vinden?
Ja, u zoekt eerst uw innerlijke sleutelbos op. Dan zoekt u het slot op uw innerlijke werkelijkheid en past sleutel na sleutel tot er één de deur ontsluit. En dat klinkt erg spottend, maar het is nog waar ook. U hebt een aantal dingen die in uw leven steeds een hoofdrol hebben gespeeld. Realiseer u dat. Bepaalde feiten, maar vooral ook meningen, dingen waardoor u als het ware gedreven werd. Dit zijn de sleutels tot uw wezen. Wanneer u mediteert, neem eigenschap voor eigenschap en probeer al mediterende te begrijpen hoe het met uw innerlijk in verband staat. U zult ontdekken dat één of twee daarvan inderdaad een gevoel van innerlijk licht zijn, om niet te zeggen een ogenblik van vergetelheid veroorzaken. Gebruik deze sleutels voortdurend en u wordt daardoor u bewust van hetgeen u werkelijk bent, zij het in de termen van uw eigen wereld natuurlijk. Voldoende?
Wellicht een aansluitende vraag. Wanneer je moeite hebt met te herkennen hoe je werkelijk bent en waar je talenten liggen, wat kunt u aanbevelen om hier beter zicht op te krijgen?
Wat je innerlijk bent, probeer nooit jezelf te ontleden. Je bent een totaliteit. Maar probeer elke dag met alles wat je goed en kwaad vindt voor jezelf een ogenblik te mediteren, te herdenken en in jezelf een beeld van juistheid te laten ontstaan. Dit helpt je om de bedoeling te zien die voor jou in je leven is gelegen. In de tweede plaats, je hebt bepaalde voorkeuren, soms voor kunsten, soms voor mensen, soms voor eenvoudige arbeid. Je zult vaak deze niet volledig beheersen, maar ze zijn je liefhebberij. Wanneer je daarmee bezig bent, probeer dan eens heel rustig en stil te zijn en gewoon je handen te laten werken zonder je brein er volledig bij te betrekken. Na enkele mislukkingen zult u ontdekken dat u dingen kunt creëren die veel verder reiken dan hetgeen u beseft had. U zult ook ontdekken dat bepaalde van uw liefhebberijen eigenlijk geen enkele resonans wekken. U blijft dan gewoon maar een beetje versuft bezig en u verknoeit meer dan u goed maakt, zonder dat u er ooit iets definitiefs in verandert. De talenten die u bezit zijn die talenten waarbij u door gewoon uw wezen als het ware te laten werken zonder uw denken al te veel in te schakelen, resultaten bereikt die voor uzelf verbluffend zijn. Voldoende?
Door middel van pendelen ben ik kort geleden achter enige vorige levens gekomen die, geloof ik, bepalend zijn voor bepaalde eigenschappen die ik nu heb. In dit leven krijgen ze echter zeer weinig kans. Bijvoorbeeld een leven als muzikus en als generaal. In dit leven ben ik echter zeer onmachtig. Mijn vraag is het mogelijk door pendelen vorige levens te ontdekken? En als je er zo achter komt, heeft dat dan een bedoeling?
Ja, of het een bedoeling heeft, het is in ieder geval uw bedoeling. En ik denk dus dat u inderdaad een regressief pendelaar bent dan. U pendelt heen en weer tussen een verleden dat mogelijk was en een werkelijkheid die helaas is. Wanneer we ons realiseren dat de verklaring die u hebt voor de feiten juist duidelijk maken waarom u bepaalde dingen niet bent, dan kunt u misschien gemakkelijker leven met hetgeen u nu bent. Als u een generaal bent geweest, dan zou u ontzettend graag bevelen. Maar bevelen kan slechts degene die geleerd heeft wat het is om te gehoorzamen. Dan zal dit laatste in uw leven hier en daar een grote rol spelen. Wanneer u zegt, ik ben in een vorig leven muzikus geweest, ja, u bent het wel geweest, maar u had graag gelijktijdig de dirigent en de componist willen zijn, plus het uitvoerend orkest. U zocht dus de totaaluitdrukking. U moet nu begrijpen dat een deel bijdragen belangrijker kan zijn dan een totaal overzien. En zo heeft u dan de verklaring van uw huidige leven. En op deze manier kunt u wel iets mee doen. En ik denk inderdaad dat je door pendelen al datgene wat in je onbewuste leeft wel degelijk naar voren kunt brengen. Het pendelen is namelijk voor een groot gedeelte een resultaat van onbewuste bewegingen. En wanneer deze ook klein zijn en dus door de pendel zeer versterkt worden, dan kunnen we daardoor onze innerlijke drijfveren en onze diepste aanvoelen en denken wel degelijk tot uiting brengen. En wanneer u dus bezig bent met het zoeken naar een verklaring en in uw wezen deze verklaring ligt voor uw huidig bestaan, dan zult u die vorige incarnaties inderdaad kunnen uitpendelen. Ik zeg niet dat het altijd zal gelukken, maar mogelijk is het wel degelijk. Voldoende?
Dan een vraag met even een lange inleiding. Grote gebieden van ons nog resterende regenwouden der aarde worden neergehaald met een oppervlakte van Nederland per dag. Ten behoeve van verkoop van bepaalde houtsoorten, ten behoeve van onder andere de meubelindustrie in de rijke landen en et cetera, en het onbewuste areaal te bestemmen voor de volkslandbouw. Het eerste is in te delen als een begeringsobject der rijken van de rijke landen, onnodig dus. En het tweede, na enkele beplantingen blijkt de grond verder onvruchtbaar en ontstaan dan mede door overstromingen grote kale vlakten waar de erosie vrij spel heeft. Met het verdwijnen van bedoelde oerbossen verdwijnen diverse mogelijkheden. Te weten, ze zijn ontstaan in miljoenen jaren. Deze bossen zijn niet meer te herstellen. De mogelijkheden om medicinale kruiden voor geneeskundige onderzoekingen te winnen verdwijnen voorgoed. Al de levende wezens in deze bossen gaan verloren. De eerbied voor al deze scheppingen der natuur wordt door machts- en begeerlust vernietigd voorgoed. Als de mens doordrongen zou zijn van de reïncarnatiegedachte en mogelijkheid, zou anders gehandeld worden. Hoe staat de astrale wereld hier tegenover en wat is hier nog aan te doen, opdat de aarde waarin we allen mogelijk terugincarneren niet een totaal verschroeide wordt? Evenzo de overbevissing der zeeën, het vergiftigen van de wateren, luchten en gronden der aarde, zoals de zure regen.
Ja, dat is iets, daar zou je eigenlijk een cursus over moeten geven. Maar u vraagt gelukkig alleen een astraal of geestelijk standpunt. Ons standpunt is, nou ja, laat ze maar. Dan komen ze wel bij ons terecht. En als ze dan zien waar ze naar terug moeten, schrikken ze zich zo dood dat ze alles zullen doen om te veranderen. Dan sterven ze de tweede dood inderdaad. Dus, wat dat betreft, wat ons aangaat, nou ja, een geest neemt geen plaats in, dus van overbevolking is bij ons niet snel sprake. Alleen dus de hulpverlening, die degene die overgaan toch meestal krijgen, die zal natuurlijk wel heel wat voeten in de aarde hebben. Voeten die de geest overigens ook niet meer heeft. Wat betreft uw stellingen, ze zijn voor een deel juist, voor een deel onjuist. Mag ik duidelijk maken dat A, bijvoorbeeld het Amazonasproject, al lang onderbroken is, dat de houtwinning aanmerkelijk verminderd is, dat het oerwoud zelfs bepaalde kaalgeslagen vlakten en wegen alweer overwoekerd heeft, dat zelfs de grote weg die men heeft aangelegd voortdurend vrijgehouden moet worden, omdat het oerwoud gewoon zijn plaats terugvraagt. De natuur is veerkrachtiger dan u denkt. In de tweede plaats, wanneer we zien dat er vergiftiging van de wateren plaatsvindt, dan betekent dit dat bijvoorbeeld vissen daar niet kunnen leven, maar we zien dat algea en andere lagere levensvormen daarin in veel grotere mate optreden. Er is dus een verandering van het leven, er is geen vernietiging. Wanneer we zien dat de atmosfeer vergiftigd is, zuurregens bijvoorbeeld, dan zien we aan de ene kant inderdaad dat bomen sterven. Aan de andere kant zien we dat bepaalde mossoorten, bepaalde varensoorten, wel beginnen op te bloeien en eigenlijk groter worden dan voorheen. De natuur zoekt eenvoudig een aanpassing en maakt bij een sterke verandering van omstandigheden evolutionaire sprongen die bijna onvoorstelbaar zijn. De aarde zal dus niet teniet gaan. Ten hoogste de dominantie van de mens op aarde. En als je kijkt wat hij ervan gemaakt heeft, nou ja. Het ik bestaat toch wel voort. En misschien is het heel goed dat bepaalde mensen eindelijk zelf eens moeten leven in de omstandigheden die ze nu zonder enig bedenken en uit winstbejag voor anderen creëren. Ik denk dat een dergelijke incarnatie een zeer opvoedende werking kan hebben. Voldoende.
Vonden in de Lemurische, pre-Atlantische tijd de eerste incarnaties als mens altijd plaats in Afrika? Is er in elke grote periode wat dat betreft een voorkeursgebied? En is het waar dat veel zielen in de periode Atlantis, Aquarius, de hele evolutie, het hele rad hebben afgewerkt?
Ja. Een beetje moeilijk om dat allemaal precies te zeggen. Je kunt een algemene gooi erna doen, maar je kunt het nooit op persoonlijk gebied zeggen. Er zijn Atlanten die nu nog incarneren. Maar er zijn er heel velen die dus voldoende geleerd hebben en die andere taken op zich hebben genomen. Hetzelfde geldt ook voor de Lemuriërs. De eerste incarnaties die plaatsvonden en belangrijk waren, waren in feite een soort longvissen. Ze zagen er een beetje robachtig uit, maar wat kleiner, met zeer sterke vinnen en konden dus in moerassen en vloedgebieden leven. Zij vormden kleine kudden, zeg maar, en begonnen zich te beschermen tegen de wisselingen van getij en dergelijke, kregen daardoor een beperkte samenleving. In die samenleving hadden ze contact met iets wat op zeer simpel niveau voor hen een soort god was. En van deze incarnaties uit zijn we langzaam maar zeker verder gegaan tot een bepaalde soort warmbloedige, voorouders van mensen en semianen dus, eveneens een dergelijk begrip kregen, en zelfs de eerste zeer beperkte onderlinge taal en het eerste zeer beperkte werktuiggebruik. En van daaruit hebben zich toen de mens en de apen ontwikkeld. Soms als je op straat loopt zal het verschil je misschien niet zo opvallen. Maar ze zijn toch different vooral onder andere door een totaal verschillend werken van de geheugencentra ten aanzien van inkomende impulsen. Voldoende?
Loopt het rad van reïncarnatie enigszins synchroon met de opeenvolging van verschillende rijken? Afrika, Mu, Atlantis, Inca, Maya, Egypte enzovoort. Worden deze rijken doorlopen?
Nee, die worden niet altijd doorlopen. Wanneer een ziel eenmaal aan een menselijke incarnatie begint, is de kans dat hij dus terugvalt tot een dierlijke zeer beperkt. Dit ongeacht het geloof dat in India bijvoorbeeld en ook in delen van Indonesië heerst. De werkelijkheid is dat je dan incarneert in al die situaties die met hetgeen je geworden bent in het eerste leven een bepaalde mate van harmonie, om niet te zeggen een deel omstandigheidssynchroniteit vertonen. Wanneer die incarnaties optreden, er zijn tussenpozen bekend van 700 jaar. De vlugste incarnatie die wij kennen, vindt ongeveer 12 maanden na het overlijden plaats. Dus daar zijn heel grote verschillen in. Het is de manier waarop je je verwant voelt met de aarde, plus je mogelijkheden en onmogelijkheden in het geestelijk bestaan, die tezamen de volgende incarnatie bepalen en daarmee het rad dus voor de een veel sneller laten draaien dan voor de ander. Aan de andere kant zijn er mensen die in het rad blijven zitten en het beschouwen als een soort draaimolen waarbij je voort kunt gaan zonder bij te betalen. Voldoende.
Welk voordeel heeft het te reïncarneren in een mannelijke vorm, welke in een vrouwelijke vorm? Wat leert men in beide het best?
In een mannelijke vorm leer je denken. In de vrouwelijke vorm leer je je gevoelens om te zetten in concrete besluiten. Beide seksen zijn geneigd dit te ontkennen, maar de man denkt altijd eerst rationeel. Daarom klets je ook net zoveel als een vrouw, maar op een andere manier. De vrouw denkt over het algemeen sterk intuïtief. Dat wil zeggen, waar de man een redelijk proces opbouwt met een volkomen logische sequentie, overspringt de vrouw een groot aantal van de tussenliggende trappen steeds en komt tot een stelling die zij emotioneel bevestigt zonder dat ze die logisch geheel kan bewijzen voor zij een wetenschappelijke opleiding heeft gehad, waarna ze haar intuïtie altijd achteraf weet te rechtvaardigen door een logische opbouw.
Zijn de chakra's in de loop der evolutie ook na elkaar in een bepaalde periode, bijvoorbeeld stier, man, vissen, aquarius tijdperk, ontstaan en ontwikkeld? Hoe ongeveer is dit verloop?
Nou, er is geen verloop eigenlijk. Kijk, die chakra's die zijn altijd aanwezig geweest. Maar met de veranderingen in het menselijk zenuwstelsel en daarnaast de grotere invloed dus van bewustzijn en ik zou zeggen gevoelswereld, zijn de chakra's iets gegroeid in omvang. Maar er is altijd, zelfs bij de eerste wezens, die longvisachtige zeg maar, reeds sprake van tenminste 7 chakra's, dat wordt door een bouw mee bepaald, en daarbij komt inderdaad niet het 144-bladige, maar wel het 62-bladige, komt dus aan de top voor. Het 144-bladige ontstaat op het ogenblik dat we de eerste tussenvorm krijgen, de halfmens, zeg maar. Vanaf dat ogenblik is er dus sprake van chakra's. Wanneer we kijken bij bijvoorbeeld Neandertaler, Heidelbergiensis enzovoorts enzovoorts, Wekensiensis, dan hebben we te maken met voor een deel voorlopers van sapiens. Deze voorlopers hebben reeds ontplooide chakra. Maar de ontplooiing van de topchakra is aanmerkelijk minder dan die van de lagere. En dat is dus zeer opvallend. De volledige ontplooiing komt overigens in deze tijd ook maar zelden voor. Voldoende?
Hoe ziet de aura eruit in verschillende fasen van de evolutie qua gevuld raken en kleurschakeringen?
Wel, wanneer het denken zeer beperkt is, en het weten eveneens, dan krijgen we een zeer sterke emotionele dominantie. En dat wil zeggen dat dus de tweede laag van de aura voortdurend sterk doorvlamd wordt door gevoelens, omdat de mogelijkheid om te beseffen waarom niet aanwezig is. En naarmate je meer begint te begrijpen van de mensen, van je wereld, van je eigen plaats erin en je relatie met die wereld, wordt de blauwfactor weer sterker. En zullen we dus in de tweede uitstralingslaag veel meer de wisseling zien tussen goud, waarin de uitvlammende emotionele pieken veel minder sterk zijn, maar soms als een soort zonnevlekken een achtereenvolgende reeks van sterke uitbarstingen plegen te vertonen. En dat is op het ogenblik nog het geval. Voldoende?
Is het juist al onze tegenslagen, verdriet enzovoort te zien als een product van daden uit vorige ronden of zelfs als een afbetaling daarvan? Wordt bij het proces van zelfconfrontatie na de dood niet al een hoop afgewerkt?
Voor veel mensen is het een troost of een verontschuldiging wanneer ze zeggen: dit is mijn karma. En daarom zullen er heel veel mensen zijn die het blijven zeggen. Want houdt u één ding: alles wat u meemaakt heeft met uw heden te doen of met de noodzaak tot beleving, niet met daden uit uw vorig bestaan. Voldoende?
Waaraan zijn vorige levens voor u in de geest of een helderziende in de stof afleesbaar? Aan de aura in het algemeen? Aan het onderbewustzijn zoals dat in de hersenen is afgedrukt?
Nee.
Of aan de chakra's?
Ook dat niet. De aflezing is in feite pas dan mogelijk wanneer men met het geestelijk deel van het ego een contact krijgt. Hierdoor is het mogelijk tot de totale persoonlijkheid door te dringen. In de totale persoonlijkheid zijn de belangrijkste herinneringen aan vorige incarnaties alle vastgelegd. Voldoende?
Waar in de Bijbel wordt letterlijk van terugkeren in een ander lichaam gesproken?
In al die verhalen over heropstanding. Overal waar gesproken wordt over het laatste oordeel bijvoorbeeld, dan staat er dat iedereen zal herrijzen. En dan weet iedereen dat het nooit in hetzelfde lichaam kan zijn. Want dat lichaam van jou, dat is langzaam maar zeker plantenmest en pierenvoer geworden. De bloemen zijn opgegeten, de pieren zijn opgepikt. Zijn we deel geworden van andere levensvormen, die op hun beurt misschien weer ergens anders zijn opgegeten. Dus als u het heel goed bekijkt, dan kunt u een koe eten die een bestanddeel heeft van een 18e-eeuwse dichter. Dus het is duidelijk dat niet iedereen dan kan herreizen met hetzelfde lichaam. En dan moet er dus een nieuw lichaam komen. Dat kan niet anders. En daarnaast wordt gesproken over terugkeer, zonder overigens daarbij de vraag van incarnatie of reïncarnatie aan te snijden. Bij bepaalde profeten, die ten hemel worden opgenomen en eens terug zullen keren op aarde. Van Jezus wordt ook gezegd dat hij terug zal keren, zittend op de wolken enzovoort. Er zijn dus een aantal plaatsen in de Bijbel aan te wijzen, waarin inderdaad, maar in specifieke gevallen over het algemeen, wordt gesproken over deze terugkeer. Jezus zelf zegt overigens: voor Abraham was, was ik. En dan wordt graag gezegd: ja, in de geest. Maar dat zegt hij er niet bij. Hij kan dus zeer waarschijnlijk verwijzen naar een vorig bestaan op aarde. De tegenzin om reïncarnatie te erkennen, in de christelijke wereld zeker, zal ertoe voeren dat men een dergelijke uitleg uiterst aanvechtbaar vindt. Maar wie de Bijbel goed leest en erop let, zal vele malen uitspraken ontdekken die kennelijk te maken hebben met heel andere zaken dan de kijker in ziet. Een visioen van Ezechiël lijkt meer op een aantal ruimtevaarders met een ruimtevlotje, die even plaatselijk onderzoek doen, dan engelen die zich daar tonen. En zo zijn er een hele hoop dergelijke dingen, een andere waarneming van een lichtende gestalte in de hemel doet mij meer denken aan een hopperkopter dan aan een engel die daar zweeft. En zo zijn er meer van die dingen. Je kunt in de Bijbel, wanneer je een beetje kritisch naleest, allerhand eigenaardigheden ontdekken. Maar je zult ook ontdekken dat ze allemaal in feite vertekend worden, omdat ze de grootheid van God en zijn spreken door de profeten proberen te bewijzen. Voldoende?
De essentiële punten in de opvattingen van de katholieke kerk zijn: de kerk gelooft in de wederopstanding der doden. Zij benadrukt het overleven en het bestaan na de dood van een geestelijk bestanddeel dat met bewustzijn en wil is begiftigd, in die mate dat het menselijk ik blijft bestaan. Men gebruikt voor dit bestanddeel het woord ziel. Zij verwacht de glorieuze wederkomst van Christus die in verband met de dood van de mensen is opgeschort. Ja. In afwachting hiervan genieten de rechtvaardigen gelukzaligheid en moeten de zondaren gezuiverd worden. Zijn deze punten in tegenspraak met de leer der reïncarnatie?
Ze zijn daar niet mee in tegenspraak, maar ze berusten op een schromelijke eenzijdigheid en overdrijving. Dat komt omdat de kerk zich niet realiseert dat wat zij doseert niet in een eindtijd ligt, ergens. Het laatste oordeel, dat voltrekt zich ook vandaag in de dag. Voortdurend wordt de mens geoordeeld en beoordeeld door wetten en krachten die hij zelf misschien onvolledig beseft. Voortdurend weer zul je na de dood op grond van een schuldbewustzijn of een gevoel van rechtvaardiging bepaalde werelden aanvaarden en andere mijden. Er zijn duistere en sombere werelden, voorstellingswerelden, zoals alles in de geest, maar bevattende entiteiten die de moed niet hebben om zichzelf volledig, als het ware, open te stellen voor ieder ander en dus zichzelf te aanvaarden zoals ze zijn, met alle fouten en alle goede dingen. En als we zien dat er werelden zijn waarin meer bestaat dan vreugde en vrede zelfs, meer dan een hemeltje met stoffelijke voorstellingen, maar een verbondenheid met anderen die alleen nog als een symfonie van klanken en kleuren kan worden uitgedrukt, dan wordt duidelijk dat zelfs de hemel die de christenheid zich voorstelt maar een zeer zwakke afschaduwing is van de mogelijkheden van een ego na de dood, ongeacht het feit of het wel of niet zal moeten reïncarneren. En ik geloof dat ik daarmee heb duidelijk gemaakt: in elk geloof schuilt een splinter van de waarheid. Mijn vriend van mij heeft me eens een verhaal verteld van een alchemist die uiteindelijk de steen der wijze voor het eerst tot stand had gebracht, en daar dan meteen een hele grote klomp van had gemaakt. Toen de dood hem riep, besloot hij onmiddellijk dat ding mee te nemen naar de hemel. En terwijl hij die grote trap opklauterde en steeds moeier werd, struikelde hij een ogenblik bijna en liet van schrik het ding vallen. Dat kwam met een klap op de aarde terecht en versplinterde in 10.000 splinters. En een ieder die er een splinter van vindt, roept: ik heb de enige waarheid. Voldoende?
Ja. Waar en hoe in de reïncarnatiecyclus ontstaat voor het eerst verantwoordelijkheidsgevoel?
Op het ogenblik dat het eigen wezen een gevoel van verbondenheid kent met andere wezens en door deze relatie zichzelf bevestigd voelt. Dat kan dus al zijn een dier dat leider wordt van een kudde. Dat kan een moederdier zijn dat haar kinderen moet beschermen. En daardoor ontstaat dus het eerste verantwoordelijkheidsbewustzijn. Maar een verantwoordelijkheidsbewustzijn moet voortkomen uit de eigen gevoelswereld en de eigen gedachten- en ervaringswereld en kan niet van buitenaf worden opgelegd. Dus hoe meer wetten je maakt waarin de mensen zichzelf niet herkennen, hoe minder verantwoordelijkheidsbewustzijn ze zullen tonen. Deze tijd is hier een zuiver voorbeeld van.
Zijn de beweringen over reïncarnaties van de volgende staatslieden juist of niet juist?
Geen antwoord.
Oppervlakkig gezien lijkt mij dat iedereen wel wil uiten wat hij of zij werkelijk is. Waarom en waardoor wordt dit dan zo bemoeilijkt?
omdat de meeste mensen zichzelf niet eens toe willen geven wat ze zijn. Ze bouwen voor zichzelf een valse façade, een soort glinsterende kermispoort, waarachter ze datgene verbergen wat ze werkelijk zijn. Geeft iemand zichzelf werkelijk wel eens toe dat hij uiteindelijk een intrigant is en alles alleen maar doet om daardoor zijn eigen grootheid, zijn macht of zijn bezit te vergroten? Geeft iemand wel eens toe dat als een gewelddadigheid niet voortkomt uit het onrecht van de maatschappij, maar alleen uit zijn eigen behoefte te bewijzen dat hij ook nog meetelt? Dat komt maar zelden voor, vrienden. En komt iemand die een bepaald geloof verkondigt er gemakkelijk toe om zichzelf toe te geven dat hij dingen leert die hij wel verstandelijk wil aanvaarden, maar die je innerlijk niet kan accepteren? Men kan dat eenvoudig niet doen. De mens verbindt zich met uiterlijkheden. Laat ik het zo zeggen. De grote moeilijkheid van de mens is heel vaak dat hij zichzelf niet mooi genoeg vindt en wil lijken op Brigitte Bardot, inclusief pruilmondje enzovoort. En dan Bardot probeert te imiteren en daardoor zichzelf onmogelijk maakt zijn eigen kwaliteiten volledig te ontwikkelen. Voldoende?
Waar in de evolutie begint reïncarnatie in engere zin? In het plantenrijk, het begin dierenrijk?
Reïncarnatie als een keuzeelement begint eigenlijk in het kleine dierenrijk van wel meercelligen. Dus niet in de ameuben en dergelijke. Van daaruit breidt het zich uit, maar reïncarnatie op bewuste basis vind ik bijvoorbeeld niet bij die wezens die zich tijdelijk met een mineraalrijk of een deel daarvan vereenzelvigen. Voldoende?
Wat vooral is de bewustzijnswaarde door te incarneren in de diverse continenten? Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Rusland, China, India.
Ik geloof niet dat je van een bewustzijnswaarde kunt spreken, hoogstens van een belevingswaarde. Wanneer je de mensen ziet die op straat lopen en ze proberen een plaats te vinden om wat te gaan eten, dan zult u zien dat sommige zaken mensen afstoten omdat ze te luxe zijn, anderen omdat ze te simpel schijnen te zijn. Ieder zoekt dus een omgeving waarin hij zich thuis kan voelen. Bij incarnatie heb je eenzelfde geval. Je zoekt naar een geestelijk sfeertje, let wel, een geestelijk sfeertje, waarin je op een of andere manier past en ervaringsmogelijkheden ziet. Je vraagt je niet af waar dat sfeertje ligt, dat merk je wel als je geboren bent. Tenminste als je oud genoeg wordt om te denken. Dus het is duidelijk, er is geen absoluut bewuste wisseling. Bijvoorbeeld, deze keer ben ik een neger geweest, de volgende keer word ik een rare Chinees. Als overgangsfase kies ik de Nederlander en uiteindelijk word ik Amerikaan. Dit zijn gewoon illusies als u die koestert. Er zijn heel veel systemen opgebouwd, maar u vergeet één ding. En dat is dat de onderscheiden die u op aarde kent, uiterlijke zijn, terwijl innerlijk een veel grotere vergelijkbaarheid en eenheid bestaat dan u zich op dit moment kunt indenken, omdat uiterlijke omstandigheden voor de geest van veel minder belang zijn dan innerlijke situaties. En deze zijn bij incarnatiekeuze meestal beslissen. Voldoende?
Blijven velen in een groepsziel aanwezig, bijvoorbeeld van negers, indianen, tot een bepaald groepskarma is afgewerkt, maakt men zich daarna als individu daaruit los en blijft men dan op elkaar wachten tot iedereen zover is? En kunt u voorbeelden geven van verschillende van dergelijke soorten groepskarma?
Nee. Dit bestaat niet. Het spijt me dat ik misschien weer een lievelingstheorie moet torpederen. Maar een groepsziel is niet, zoals u denkt, een soort verzameling, om niet een andere term te gebruiken als een coöperatieve of zo. Een groepsziel is doodgewoon een entiteit met een mogelijkheid om een ras te overzien en zorgend voor de ontwikkeling van dit ras, opdat het in zijn geheel, voor een geheel dat ook dit ras omvat, een betekenis heeft die voor de hoge geest aanvaardbaar is. Dat wil zeggen, als je als neger doodgaat, dat je misschien een hele tijd denkt, nou, ik ga naar Haarlem of zo. Maar dan ineens ontdek je, God, dat is gezellig. Dat doet me denken aan al die feesten met getrommel, weet u wel, en ons bier. En voor je het weet, ben je een geïncarneerde bijer. Voldoende?
Dan de laatste schriftelijke vraag. Welke eventueel praktische gevolgen zal het hebben wanneer de reïncarnatiegedachte algemeen aanvaard zal zijn? Welke gevolgen voor het dagelijks leven, voor de opvoeding en het onderwijs, voor de psychiatrie en voor de rechtspraak?
Voor de rechtspraak zal het heel weinig betekenen, omdat de rechtspraak uiteindelijk de uitdrukking is van het recht van de sterkste, volgens de normen die voor de meerderheid nog net aanvaardbaar zijn. Wat betreft de betekenis voor de mensheid, wanneer je weet dat je een volgend leven krijgt om het eventueel te herstellen, heb je in dit leven minder haast om de hemel te verdienen. Dat zou voor de invloed van kerken, maar gelijktijdig ook voor de macht van bepaalde andere systemen frustrerend en fnuikend kunnen zijn. Men zou dan zeggen, ja, je kunt me nog meer vertellen, maar ik leef vandaag. En de meeste mensen zullen dat in het begin ook doen, tot ze beseffen dat je vandaag leeft om morgen te maken. Het zou dus een aantasting betekenen van een deel van de sociale hiërarchie en zeer zeker een sterke aantasting van alle kerkelijke hiërarchieën, zoals ze op dit moment in het Westen bestaan. Voldoende? Hebt u nog mondelinge vragen?
De kerk is een oorspronkelijk in de reformatie geloofd, maar dat is afgeschaft. Is dat omdat als ze daar niet in geloofden, het individu beter manipuleerbaar is voor de kerk?
Wanneer de mens gelooft dat hij op aarde terug zal keren, kun je hem niet met de geestel van de hel drijven tot de daden die jij goed vindt en die voor de ander nadelig zijn. Voldoende?
In een van uw antwoorden zegt u dat er in het verleden lang niet zo sterk als nu inderdaad aan reïncarnatieonderzoek werd gedaan.
Pardon, niet onderzoek, aan regressie.
Aan regressie.
Dus iets anders.
Ik wil graag weten of er een speciale reden is dat het in deze tijd dan wel zo populair is.
Ik heb dat in mijn inleiding al heel duidelijk gezegd. Er is een voortdurend groter wordende frustratie, zeker bij de jongeren, ten aanzien van de ontwikkelingen in deze wereld. Men ziet hoe belangengroepen in feite iedereen beheersen en regeren. En een werkelijk verzet daartegen is maar zeer beperkt mogelijk. Je kunt er alleen je aan onttrekken. De aandacht voor alle geestelijke waarden, inclusief het volgen van de Bhagwan enzovoorts, die Hare Krishna, je weet wel, die kappersbeweging. Dat is allemaal in feite een poging om los te komen van een uiterlijke wereld die je niet meer kunt begrijpen en niet kunt aanvaarden en terug te gaan naar een innerlijke wereld. Wanneer je nu bezighoudt met vorige incarnaties, krijg je een beter gevoel in jezelf voor datgene wat je dan nu moet zijn. Dan kun je zeggen, nou ja, ik heet vandaag Piet S. of Jan L. Maar vroeger ben ik Lodewijk de Vrome geweest. Waarbij men dan vergeet dat die vroomheid niet religieus was, maar alleen zijn moed in sommige gevallen weergaf. Voldoende? Ja, vrienden. Ik geloof dat het langzaam tijd wordt om te eindigen. En al is dat op avond als deze niet altijd gebruikelijk. Ik zou je toch mijn denkbeelden nog op een andere manier even willen duidelijk maken. Eeuwig draait het rad van leven. Leven rijdt zich aan bestaan. En altijd is het ondergaan van wat je bent en niet erkent, geworden tot de schepper van een waan. Die je weer bandt wanneer je even vrij en in de sferen bent. maar leer je diep jezelf verstaan, te weten wat er in je leeft, en heb je eindelijk de kracht waardoor je zelf de vorm je geeft die in je reeds bestaat. Dan komt het ogenblik dat je het wendelend rad verlaat en op de naaf een wijle toeft en naar het zijnde schouwt, om dan te richten tot de kracht die het al heeft opgebouwd en zeggend in jezelf misschien: nu ben ik deel van u, een lidmaat, wezen dat u dient en uit uw wezen gaat, tot al wat aan het rad gebonden nog wervend verder gaat, gevonden heeft zichzelf. De mensheid wordt één mens, en zo de mensheid overschrijdt de tijd en elke grens die omtrent eigen zijn en scheppingskracht elk wezen vaak misleidt. Ik hoop dat ik u daarmee een voldoende beeld heb gegeven. Ik dank u voor uw aandacht, voor uw vragen, waarvan sommigen amusant, anderen op zijn minst genomen belangrijk waren. Ik hoop voor u dat ik u een beetje inzicht heb kunnen geven in deze materie. Dank u voor uw aandacht. Wens u een goede avond en een gezellig weekend, ook al kan het zondag donder worden. Goedenavond.